sprekend over de geestelijke gaven waren wij vorige keer terecht in 1 Korinthe 12, logischerwijze, omdat die hoofdstukken wel erg breedvoerig erop ingaan. Naar onze maatstaven lang niet breedvoerig genoeg, maar daar hebben we het nog over. Het is namelijk een bediening, dan wel een werking, ook wel genoemd een openbaring des geestes. Maar ja, zodra het woord geest erin voorkomt, dan kan men er alle kanten mee op, dikwijls. Maar het heet in 1 Korinthe 12 vers 4, en ik lees dat met genoegen weer een keer voor. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest, en die is dus de gever. Er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. En in die drie zinnen komen we tegen dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. Dat is in de praktijk drie keer hetzelfde. Maar dat betekent dus dat de gaven, de bedieningen en de werkingen in vers 4, 5 en 6 dus in de praktijk ook identiek zijn. Een gave is een bediening. Die krijgt men immers zoals wij nog steeds werk krijgen. Dan wel een baan, een job, wat het maar is. Hè. Dat krijg je, behalve in corrupte landen, daar moet je er eerst voor betalen. Maar normaal gesproken, dat is wat je krijgt. En dat is dus een gave. En dat is wat wij als gelovigen allemaal gekregen hebben. We hebben een positie gekregen in de gemeente van Christus als zodanig. En tegen de tijd dat we daaraan toe zijn, krijgen wij daar dus ook een bediening. Ik zei het wat traag deze keer. Maar in de praktijk is dat zo. Dat heb je niet meteen. Dat is ook niet de bedoeling. We moeten eerst even aan de omstandigheden wennen en onze plek daarin vinden. Daar lezen we straks weer over uit Romeinen hoofdstuk 12. Maar het Bijbelse idee blijft dat elke gelovige, als het goed is, een zo'n bediening, zo'n werking heeft op zijn eigen wijze. Wij zongen de avond van rust en in gedachten had ik tegelijkertijd het andere liedje. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Daar heb ik die blaren aan overgehouden nog. Maar dat moest je zingen met een kaarsje in je handen, weet je wel. Vroeger. En dan hem uitknijpen. Maar goed. Maar in ieder geval, het lied eindigt met gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Dat wil zeggen, iedereen zo'n kaarsje, bij wijze van spreken, maar iedereen ook in zijn eigen hoekje. En dat is precies wat de Bijbel erover leert. Zodat je maar weer ziet dat kinderliedjes en kinderwerk heel nuttig kan wezen. Je draagt je leven lang mee wat je als kind meekrijgt. Is de bedoeling. Maar dat is inderdaad hoe de schrift over deze dingen spreekt. Wij waren inmiddels uit 1 Korinthe 12 verdwenen en terechtgekomen in Romeinen hoofdstuk 12. Want bij waar het ook over gaat, je komt altijd in de Romeinenbrief terecht. Omdat in de Romeinenbrief dit soort zaken, nieuwtestamentische of gemeentelijke waarheid, fundamenteel genoemd wordt. Later wordt het uitgewerkt in andere brieven, om zo te zeggen. Maar we vinden het altijd in deze brief in beginsel terug. En daartoe waren wij in de Romeinen hoofdstuk 12... waar we systematisch uiteengezet vinden hoe het werkt, waaruit trouwens ook volgt dat het inderdaad enige tijd kost. Namelijk, men zou als wedergeboren mens zijn lichaam stellen tot levend heilige goden welbehagelijk offer, want dat is onze religie, meer hebben wij niet, dat is het, dat is onze redelijke godsdienst. Onze religie bestaat eruit niet dat we af en toe iets de Heer aanbieden. Maar bestaat eruit dat we voor eens en altijd heel ons leven aan hem overgeven, aan hem ter beschikking stellen. In concreto. En wat hij dan met ons doet, wel, dat laat zich raden. We moeten eerst in opleiding. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat heb je al trouwens altijd als je een baan krijgt ergens. Je moet eerst wat leren. Dat was in mijn tijd zo lang geleden, maar vooruit. En dus staat er in vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig, want daar zijn we nou juist uitgetrokken. Daar ging het ook over, heiliging en offering. Het houdt immers in dat die dingen onttrokken worden aan de wereld als zodanig en gewijd worden aan de dienst aan God. Dus wij zouden niet deze wereld gelijkvormig worden, maar wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van uw gemoed. Een vernieuwing van denken, met alles wat daarbij hoort. Wij zouden een andere levensbeschouwing in de praktijk ontwikkelen. Opdat gij moogt beproeven, want dat is dan het uiteindelijke doel daarvan. Het doel van die verandering is, van denken, is dat gij moogt proeven in de zin van ervaren, beleven, ondervinden, kan ook nog allemaal. Dat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Let op dat drievoudige, hè? Goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Met andere woorden, God heeft een wil, een plan, zeggen we meestal, voor ons leven. En wij zouden erachter komen in de praktijk wat dat plan is. En als we dat één keer weten, ja, dan brengt het de praktische consequenties met zich mee. En dat staat dan vervolgens vanaf vers 3. Waar de apostel eerst spreekt over, notabene, zijn eigen gave. Want ja, Paulus blijft natuurlijk onder alle omstandigheden model en voorbeeld voor de gemeente als geheel, maar ook voor de gelovigen individueel. Het eerste voorbeeld is natuurlijk altijd de Heer Jezus Christus zelf. Maar daarna is het toch Paulus die zegt, wees alle mijn navolgers, broeders. En bij gelegenheid zei hij erbij, gelijk ook ik van Christus. Maar hij zegt het niet altijd, want de man heeft inderdaad autoriteit, zo is dat. En hij zegt, door de genade die mij gegeven is, dat had ook gewoon kunnen zijn, vers 3, door de gave die mij gegeven is. Een gave die ik gekregen heb, logischerwijze, die ik niet verdiend heb, vandaar dat woord genade. Maar hij heeft het over zijn eigen gave. En in dit geval is dat niet een zogenaamde wondergave, maar gewoon wat het altijd is, namelijk een verantwoordelijkheid. En ook als het een zogenoemde wondergave zou betreffen, dan heeft men nog steeds verantwoordelijkheid als men die gave geeft. Ik bedoel, daar verandert niks mee. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, hij zegt het dus tot iedereen, tot alle gelovigen, dat hij niet, en let op een ieder, hij zegt het weer niet tot de gemeente collectief, hij zegt het tot de individuele leden van de gemeente. We hebben daar vorige keer, dacht ik, ook over gesproken, dat het de bedoeling is dat wij, in ieder van ons, dat wij onze eigen loopbaan lopen. Niet zozeer dat we met een groep meedoen of iets dergelijks, hoewel het daar dikwijls op uitdraait, en daar mag je ook blij mee wezen trouwens, maar het neemt niet weg dat we naar de Heer toe onze eigen individuele verantwoordelijkheid hebben en houden en alle dingen zouden doen, dus zonder murmureren en samenspraak. Die hebben we geloof ik besproken, als ik me goed herinner. En hier vinden we dus, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, tot ieder persoonlijk als het ware, dat hij, enkelvoud, niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Dat wil zeggen, men zou wijs zijn, en als je dat in verband brengt met de voorgaande verse zal duidelijk zijn waar het om gaat, als men wijs is als kind van God, dan weet men welke verantwoordelijkheid men draagt. En voor wijsheid moet men inderdaad vernieuwd worden in het gemoed, maar dat stond er dan ook al in vers 2. U weet toch, wijsheid is maar niet hetzelfde als kennis of wetenschap. Wijsheid is praktische kennis, dat wil zeggen, is toegepaste kennis. Iemand die wat geleerd heeft, die is geleerd, die weet wat, zal ik maar zeggen. Maar iemand die wijs is, kan er ook wat mee. En vaak hoeft hij daarvoor niet al te veel geleerd te hebben om toch wijs te zijn. Dat wat hij weet kan hij in de praktijk toepassen, dat is het idee. En dus, dat hij wijs zij tot matigheid. Dat wil zeggen, hij weet wat de Heer van hem verwacht, hij weet wat zijn bediening is, hij weet wat hij gekregen heeft, hij kent dus zijn gaven, met andere woorden. En daarbinnen zou hij ook moeten blijven. Of zullen we het beeld van de loopbaan even aanhalen? De apostel schrijft, ik meen dat Paulus het schrijft aan Timotheus, maar dat wil me zo gauw niet exact binnenschieten. Dan heeft hij het ook over die loopbaan. En dan zegt hij, ja, je kan wel om prijs strijden, loopbaan lopen dus, een renbaan, maar het moet wel wettig. Dat wil zeggen, het moet wel volgens de regels. Een buitenspeldoelpunt telt niet, zal ik maar zeggen. Dan gaat die bal wel door in het doel. Ja, soms leer je wat onderweg. Maar dan wordt zo'n ding afgekeurd. Die telt niet mee, want het is niet op de juiste wijze gedaan. Dus het moet binnen de regels. Als het een renbaan is, moet binnen de lijn. En als je de pitch weer uitkomt, dan moet je oppassen dat je niet over de witte streep gaat. Anders krijg je een penalty. Dat is geen strafschop, maar weer iets anders. Want we praten weer over een andere sport. Hè? Er zijn nog eenmaal regels voor. Hè? Men wordt niet gekroond als men niet wettig heeft gestreden, schrijft de apostel. En dat is het. Men zou niet over de lijn gaan, om zo te zeggen. En dat is wat hier dus de apostel Paulus zegt. Dat hij wijst zij tot matigheid. Waarom dat matigheid moet zijn in het Nederlands weet ik niet. Maar het Nederlands van 350 jaar terug ken ik ook niet al te goed. Ik weet wel wat het betekent. Namelijk dat men zou wijs zijn met zekere grenzen. Tot aan een zekere grens. Binnen een bepaald, het woord zegt het al. Binnen een bepaalde bepaling. Binnen een bepaalde beperking. Binnen grenzen namelijk. De wereld zegt je moet het hoogst mogelijke zien te bereiken. De Bijbel zegt je moet je beperken. Kenmerkend immers, ik zoek even gauw Titus 2 op. Kenmerkend immers. Want voor het leven van een gelovige is dat men matiglijk zou leven in de tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, zolang wij nog in het lichaam zijn, heet dat, of in het vlees zijn. En het wordt samengevat, dat wil zeggen, heel onze positie in onze christelijk leven wordt samengevat wel heel erg kort in Titus 2... Bij nader inzien wordt een paar keer zo kort samengevat in diezelfde korte brief overigens. Maar een van die samenvattingen is Titus 2 vanaf vers 11. Waar staat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Want het is zo sinds de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. En die genade onderwijst ons. Ook een belangrijke tekst omdat er niet staat en de wet onderwijst ons. De genade onderwijst ons. En niet de hele wereld, maar alleen ons. Alleen degene die die genade ook daadwerkelijk aanvaard hebben. Die zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. En aan alle mensen alom wordt gepredikt, zei Paulus in Handelingen 17. Maar slechts de gelovigen worden door deze genade onderwezen, staat hier, vers 12. Die zaligmakende genade onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat betekent dat er toch een vernieuwing van het gemoed heeft plaatsgevonden, toch? Dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende. En dan weet je wat eraan gaat komen. Want die uitdrukkingen impliceren een beperking. Men laat iets aan zich voorbij gaan. Dat is toch wat verzaken is. Heb ik geleerd van iemand die kon klaverjassen of zoiets. Wat het maar was. Of was het Zwarte Pieter, dat weet ik niet meer. Maar de wereld zegt begeerlijkheden verzaken. Zo van nee, daar doe ik niet aan mee. Hier ligt mijn grens. Zie? En het volgende woord is dus inderdaad matig. En rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Weliswaar in deze tegenwoordige wereld, maar niettemin wereldse begeerlijkheden verzakende. Ons leven en onze levenssfeer is beperkt. Begrijp je me niet verkeerd? Ik ben van mening dat hij nog steeds zeer groot is, maar niettemin is hij beperkt. Dat is inderdaad zo. En daar gaat het maar om, want wij zijn gebracht buiten de legerplaats. Wij horen niet meer tot deze wereld. Wij zijn niet van de wereld. Dat gaat dus aan ons voorbij. Daarna bestaat de discussie over de vraag, maar wat is dan wel werelds en wat is niet werelds? Hoe ver gaat dat? Of hoe kort is dat? Hè? Hoe dichtbij is dat? En daar hebben we het vandaag niet over. Bovendien, dat is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Mag toch aannemen dat degenen die in de toekomst zullen delen in de heerschappij van Christus in zijn koninkrijk in dit leven weten waar hun grenzen liggen. Als ze dat niet weten, zijn ze totaal ongeschikt voor hun roeping. Daarom, dat is juist wat wij moeten leren, waar onze grenzen liggen. Proefondervindelijk, want zo heet dat, beproeven. En omdat we dat moeten ondervinden, zijn wij ook gespeend van elke vorm van wet, in de zin van opgelegde voorschriften. Wet is voor kinderen, zegt de gelaten 4. En zo is het ook. En volwassen mensen moeten zelf hun keuze maken en hun grenzen leren kennen. Kenmerk van volwassenheid is dat men die grenzen heeft leren kennen en dat men die dan ook respecteert. Dat men zegt, tot zover ga ik, verder ga ik niet. Wij zouden matig en rechtvaardig en godzalig leven, onder godzalig altijd te verstaan, godvruchtig. Dat wil zeggen, goden vruchtdragende, want dat is de betekenis van de term. Tot Gods eer dus zouden leven. Niettemin in deze tegenwoordige wereld. Want u kent die uitdrukkingen hopelijk uit het beroemde hogepriesterlijk gebed. Wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. En terwijl we in de wereld zijn, worden wij bewaard van of voor de boze. En dat is de overste deze wereld, die boze. Heb je dat? En dus we zijn in de wereld, in de tegenwoordige eeuw, want dat staat er eigenlijk. Maar niettemin, wij leven daarin, maar beperkt. Want dat is wat matig betekent. Namelijk, je kunt het meten tot een bepaalde maat, tot een bepaalde afmeting, enzovoorts. En dat is een van de steekwoorden eigenlijk in de nieuwtestamentische beschrijving van het leven van een gelovige. En mocht u denken, dat is dan toch wel beperkt, dan moet ik u zeggen, nou ja, dat is links en rechts beperkt, maar vooruit is het niet beperkt, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. De weg is tamelijk smal, daar hebben we de strepen weer aan weerszijden langs de berm. De weg is tamelijk smal, maar hij is erg lang. In die richting vooruit is hij namelijk niet beperkt. En dat staat er dus meteen achter, namelijk verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus. Zie? Die zichzelf trouwens, maar hier is het verhaal eigenlijk af, maar die zichzelf trouwens ook beperkt heeft. En nu wordt er een ander woord voor gebruikt, namelijk die zichzelf voor ons gegeven heeft. Of overgegeven heeft, namelijk die zichzelf voor ons beperkt heeft. Zie? Maar dat is onze positie. Met een uitzicht tot in de eeuwigheid. Verder kan het ook niet. Maar links en rechts die wereld om ons heen, wel die grenzen liggen tamelijk dichtbij. Dat is matiglijk leven. En dat is de bedoeling ook. Dat het een en ander onder controle blijft. Ook onder onze eigen controle. Want u weet hoe het is in de wereld. Mensen kennen hun grenzen niet. En zijn geneigd hun leven zodanig te ontwikkelen dat ze verantwoordelijkheden dragen die ze niet kunnen dragen uiteindelijk. En het resultaat daarvan, logischerwijze, is dat men instort, of wat voor termen men daarvoor uitgevonden heeft. Af en toe komt er een nieuwe term voor en hebben ze ineens, hoe heet het, burn-out. Een burn-out. Nou ja, goed. Laten we het er maar niet over hebben. Maar gewoonlijk is dat omdat men zich bezighouden heeft met dingen waar men zich niet mee moet bezighouden. Men is de eigen grens overgegaan en dat is het dan. Dat kan je zo hebben. Hè? En daar zou men voor waken. Ik zeg niet dat je bang door het leven moet gaan of zoiets. Maar als je aan dingen bezig bent die je niet kunt, dan merk je dat snel genoeg. En dan weet je, daar moet het niet mee doorgaan, dat is niet goed. Moet je een andere weg zoeken. Zo is het nou eenmaal. En dat heet proeven. Ervaren. Dat kan niemand je van tevoren vertellen. Dat kun je alleen zelf beleven. Naar eer en geweten. Ik moet er meteen bij zeggen dat als je geneigd bent te weinig hooi op je vork te nemen, dan word je ook doodongelukkig. Omdat je dan het idee krijgt dat je een zinloos leven leidt. En dat is dan ook zo. Hebben die ook nog? Als je niks te doen hebt. Ledigheid is des duivels oorkussen, heette dat vroeger. Dat is heel slecht voor een mens. Ik denk dat heel wat, maar heb ik vorige keer gezegd, geloof ik, heel wat geestelijke problemen van gelovigen, problemen met betrekking tot wat men geestelijk leven noemt, zijn in werkelijkheid problemen die rechtstreeks met zienlijke dingen te maken hebben. Namelijk, men doet geen moer. Dat is het nette woord, hè, moer. Bal had ook nog gekund en de rest zal ik inslikken. Men doet ook helemaal niks. Men houdt zich nergens mee bezig, men is nergens in geïnteresseerd. Men wil zeker geen verantwoordelijkheid dragen, want het is eng, enzovoorts. En ligt dan met zichzelf overhoop. Met mijn geestelijke problemen, dan wat gaat slecht met het geestelijk leven, enzovoorts. Ja, dan moet je wat lichamelijker gaan leven. Dat scheelt een heel stuk. Geestelijk leven drukt zich uit in activiteit. Dat is het nou juist, hè? Men heeft verantwoordelijkheid, dat brengt bezigheden met zich mee. Dat is heel gezond voor je geestelijk leven. En los van de Bijbel, als mensen geestelijke problemen hadden met een kleine g, vroeger, dan werden ze gewoon aan het werk gezet. Hetzelfde principe hoor, heus. Een mens moet gevuld worden. Moet zich ergens mee bezighouden. Menselijk leven moet ergens mee gevuld worden. Of het zinvolle dingen zijn of niet, heeft er niet zoveel mee te maken. Die vraag komt pas later. Maar eerst, men zou zich ergens mee bezighouden. En inderdaad, verantwoordelijkheid daarvoor dragen, uiteraard. Zie? En dat binnen een bepaalde maat, want anders gaat men eroverheen. Dat is natuurlijk niet goed. Zo simpel is dat, hè? Nou ja, als je het zo vertelt, lijkt het mij heel simpel. In de praktijk van het leven is dat een kwestie van vallen en opstaan. Maar ja, dat is waarom we hier zijn, hè? Om te vallen en op te staan, om wat te leren. Toch? En daarbij zouden wij vooral niet al te veel naar elkaar zien, want anderen bepalen niet onze maat. Onze gaven krijgen we in het algemeen ook niet van anderen, hoewel het er soms zo uitziet. Maar in principe, we krijgen ze van de Heer en naar Hem dragen wij verantwoordelijkheid. Zie? En wat er verder om ons heen gebeurt, dat is van secundair belang, of zelfs het ligt nog veel verder weg. Eigenlijk is het van geen belang. Daar komt het in de praktijk op neer. En bovendien moet ik u erbij zeggen dat ook bij ongelovigen, dat wil zeggen gewoon in de wereld als zodanig, ook altijd kritiek is van de ene op de ander. Men vindt altijd van alles over wat een ander doet. En of hij het goed doet of niet goed doet, of dat hij het wel mocht of niet mocht, enzovoorts. Dat is, heb je altijd. Dat komt omdat mensen zich met andermans leven bemoeien, maar dat zouden ze niet moeten doen. Ze zouden hun eigen verantwoordelijkheid dragen en eventueel helpen de lasten van anderen te dragen. Dat is het dan. Maar voor ons geldt, we zouden wijs zijn tot matigheid. Matigheid hangt trouwens samen met het begrip nederigheid, met wat wij in modern Nederlands noemen bescheidenheid. En bescheidenheid wil al zeggen dat men een scheiding trekt, dat er waar men niet overheen gaat, een grens trekt waar men niet overheen gaat, zijn synonieme begrippen. Maar via bescheidenheid en nederigheid kom je toch weer gewoon terecht bij het begrip geloof. Want geloof impliceert onderwerping aan wat gesproken is. Dat weet u langzamerhand, hè? Geloof per definitie is vertrouwen op wat gezegd is, volgens het Nederlands woordenboek. En dus is het onderwerping daaraan. Men stelt er zich van afhankelijk. En als men zich ergens van afhankelijk stelt, heeft men dus een grens gesteld. Dan beperkt men zich, laat men dingen aan de Heer over in de eerste plaats en eventueel aan anderen. Zodat matigheid kenmerkend is voor geloof. Zo goed als dat nederigheid dat is. Goed. Men zou niet wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn, Romeinen 12 vers 3, maar dat hij, of zij, wijs zij tot matigheid, tot aan een bepaalde maat. Welke dan welke maat? Wel, gelijk als God aan een ieder de mate gedeeld heeft. Dat wil zeggen, God heeft een maat gesteld, een grenslijn getrokken voor u en voor mij, en wij zouden niet over die lijn heen gaan, om zo te zeggen. We zouden daar binnen blijven. God geeft ons een job, een loopbaan, een baan, een gave. En wij stellen ons voor dat daar een functiebeschrijving bij zit, bij wijze van spreken, en daar zouden we ons aan moeten houden. Dat is het ongeveer. Nauwkeuriger zegt de Bijbel het niet, dus ik kan het ook niet nauwkeuriger zeggen. Ik zal wel wijzer wezen. Er staat gelijk als God aan een ieder de maat gedeeld heeft. Dit is het dan. Zie? En daarna meteen die twee woorden die ik oversloeg in de eerste instantie, dat deed ik met opzet uiteraard. Want op basis waarvan heeft God die maat gesteld? Dat wil zeggen, op basis waarvan wordt die gave die we ontvangen beperkt? Want dat is het eigenlijk, hè? Op basis waarvan krijgen wij een bepaalde verantwoordelijkheid? Ik zei een bepaalde, een beperkte verantwoordelijkheid dus. En waarom is die beperkt tot daar? En het antwoord is, dat is afhankelijk van geloof. Dat staat hier. God heeft aan een ieder de mate des geloofs gedeeld. Die maat is beperkt of bepaald door geloof. En daarna treedt in werking het mechanisme wat ik u altijd voorhoud. Namelijk, als je het woord geloof niet helemaal begrijpt in het schriftgedeelte, vervang je het door de andere vertaling, namelijk door trouw. En daarmee is het verhaal rond, want dan weet je meteen waar het over gaat. Namelijk, God geeft ons een gave op basis van wat wij aankunnen. Op basis van onze trouw. En trouw is niet alleen maar een bepaalde gesteldheid of een deugd of een wat er maar wezen mag. Die trouw zou men ook fysiek kunnen interpreteren. Kijk, wat je niet dragen kunt, kun je niet dragen. Ik bedoel, je kan een last op een ezel zetten, maar schiet mijn verhaal te binnen, maar ik kan het beter niet vertellen nu. Maar schiet mijn verhaal te binnen over die ezel, die... Ja, dat dacht ik wel. Ja, iemand zal het wel verklappen waar het over gaat. Maar over die ezel, die kan een bepaalde last dragen. En als die last te zwaar is, bezwijkt het arme dier. En het was wel een trouw beestje qua... dat hij wilde wel, maar hij kon niet. Zijn pootjes waren te dun. Dus hij was niet betrouwbaar, als u begrijpt wat ik bedoel. En u begrijpt hopelijk dat wat ik nu probeer te zeggen, dat trouw niet alleen maar een gesteldheid van het hart is, er zit nog veel meer aan vast. Men moet iets wel kunnen, want als men niet kan, kan men niet trouw zijn, omdat men domweg bezwijkt. Heb u dat? Om bij het sportvoorbeeld te blijven, men moet wel, die autootjes, weet u wel, die dingen... Die moeten wel betrouwbaar zijn. Ik bedoel, ze moeten het wel uithouden twee races lang, want anders dan komt de disqualificatie en al dat soort dingen. Die dingen moeten het wel kunnen doen, toch? En men kan wel willen, maar of men ook in staat is om iets te doen, dat is nog maar de vraag. En heb ik het niet over trouw als karaktereigenschap, maar over trouw als eigenschap in het algemeen. Het zijn sterke benen die wilde kunnen dragen, zegt een Nederlands spreekwoord. Dat wil zeggen, er zijn een heleboel die wilde niet kunnen dragen. Daar kunnen ze waarschijnlijk niks aan doen. Ze zijn er niet op gebouwd. Dat is het. En het kan fysiek zijn, dat is makkelijkst om uit te leggen. Ik bedoel, lichamelijk dus, hè. Kan dat zijn oorzaken hebben. Het kan ook zijn dat het andere oorzaken heeft, die meer met de inwendige mens te maken hebben. Maar het blijft natuurlijk zo. Hè? Men moet wel wat aankunnen. En nadat men dragen kan, ontvangt men een gave. Maar die hebben we al besproken, want dat stond in die gelijkenis zo mooi geformuleerd van Matthäus 25. Die heb ik u toch voorgehouden, of ben ik dat vergeten? Dat stond nog niet. Die van de gelijkenis van de talenten. Heb ik toch genoemd. Hij riep zijn dienstknechtje tot zich en gaf hen... talenten, de een tiende, de een vijf en de ander, wat het maar was, en ieder naar hun vermogen. Dat wil zeggen, u weet wat vermogen is, dat is pk, of heet het kilowatt tegenwoordig, dat weet ik niet meer. Maar goed, naar vermogen, dat wil zeggen nadat men dragen kon. Zie? Men kreeg ieder verschillende verantwoordelijkheid in overeenstemming met wat men aan verantwoordelijkheid kon dragen. En dat is het nou eenmaal. En dat bepaalt dus de maat. En hier heet het, naar de mate des geloofs. Naar wat iemand dragen kan. Bedenk dat trouw en dragen woorden zijn die aan elkaar verwant zijn. Hè? Wat trouw is, dat draagt, is verdragend. Het blijft namelijk. Zie? En als het niet trouw is, dan draagt het niet langer, dan bezwijkt het, enzovoort. En de bedoeling is dat men niet alleen draagt, maar eventueel zelfs verdraagt. Dat is een heel eind hoor, verdraagt. In ieder geval een extra mile heet dat in het Amerikaans. Maar vooruit me weer. Ik hoop dat die begrippen tot u doordringen, waar het over gaat. Als iemand weinig gaven, een kleine gave ontvangen heeft, dan moet je niet zeggen, ja, dat komt omdat hij een onbetrouwbare figuur is. Daar heeft het niks mee te maken. De heer doet dat, probeer dat eens maar. En misschien wordt het niet meer, maar sommige mensen kunnen niet meer dragen. En dat ligt niet alleen, laat ik het anders zeggen, dat ligt in hoge mate ook aan hun natuurlijke eigenschappen. Vergis u niet, men ontvangt allen de kracht van de geest. Dat is zo. Maar niettemin woont die geest met al wat erbij hoort in die oude mens. Dat wil zeggen in een lichaam met beperkte capaciteiten. En daarbij sluit ik in ook beperkte, laten we zeggen, psychische capaciteiten. Dat is niet het goede woord, hè. Geestelijke capaciteiten dan met een kleine g. Dat is nou eenmaal zo. Sommige mensen, als het moeilijk wordt in hun leven, dan vallen ze erbij neer. Dat wordt zo gecompliceerd, het overzicht hebben ze niet, daar kunnen ze niet mee aan. Dat komt op en af, ze bezwijken meteen. Dat is zo, kun je niks aan doen als je zo bent. Is dat zo meestal? Hè? Kan ook door omstandigheden komen, maar goed, dit zijn die omstandigheden waar ik het over heb. Men draagt verantwoordelijkheid, maar kan men het ook aan? Nou, soms niet. Nou, als dat zo is, dan weet je dat het te veel is. Zie je? En dat de heer dat niet van je verwacht, dus ook logischerwijze. En daar gaat het maar om, hè. God deelt uit volgens een maat die hij bepaald heeft, maar de maat is op basis van geloof. Het brengt mij trouwens bij een prachtig ander voorbeeld uit de schrift, uit het Oude Testament, dat ook iedereen kent. Maar ja, dan weet ik niet weer of het Elia of Elisa, het zal wel Elisa geweest, maar ik weet het niet. Een van die twee. Bij die vrouw, weet u wel, die had nog maar één kruikje olie. En toen werd tot haar gezegd dat ze zoveel mogelijk kruiken in huis moest halen. Dus haar zoon haalde dus overal kruiken. Wel, kruiken lenen, weet u wel, of halen of kopen. Ik weet niet wat ze deden. Maar ze haalden bij de buren. En waar het maar was, haalden ze kruiken. Ze zetten het hele huis vol. En vanuit dat ene kruikje olie werden al die vaten volgegoten. Hè? Kijk, nou, dat is de gemeente. Nee, niet omdat ik het een leuk voorbeeld vind. Maar omdat het voor dat doel in de Bijbel staat. Die hebben u toch. Die vrouw staat voor Israël. Eigenlijk de 10 stammen, maar dat doet er nou niet toe. Die vaten die ze in huis heeft, zijn een beeld van de leden daarvan enzovoorts. En die vaten die bij de buren geleend worden, zijn een beeld van de heidenen. Die allemaal verzameld worden in dat ene huis. Dat is dus gewoon de gemeente. En in dat huis worden vanuit dat ene vaatje, vanuit die ene kruik, worden al die kruiken gevuld. Heb je dat nog? En dit ene kruikje is uiteraard een beeld van de Heer zelf. Want door hem wordt zijn geest, vanuit hem wordt zijn geest gegeven aan een ieder die gelooft. En daarna, maar daarom haal ik het aan, daarna stellen wij vast dat de vaten allemaal verschillend waren, kleintjes en groten, maar ze werden allemaal vol. En vol is vol, dat is 100%. Toch? En wij worden niet geacht te kijken naar of het veel of weinig is. Het gaat om het percentage. Dat wil zeggen, het gaat erom of het vol is of niet. En daarna had ik ook het andere voorbeeld kunnen gebruiken uit Johannes 2. De bekende bruiloft, de Cana. Waar ook vaten waren. En die werden gevuld met water. En die vaten waren ook niet even groot. Maar de vaten werden wel gevuld. Elk houdende 2 of 3 metreten, wat er maar staat. Maar in ieder geval implicerend, ze waren verschillend van grootte, maar ze werden gevuld. En daar gaat het maar om. En zo is het met ons ook. Wij zouden gevuld worden met de Heilige Geest, om zo te zeggen. En hoeveel er dan precies in zit, dat kunnen wij toch niet meten. Dat is trouwens bij een vat altijd al moeilijk, hoor, om te meten hoeveel erin gaat. Maar dat even terzijde. Het gaat er maar om dat het ding vol is. En de vraag is of uw leven vol is. Of u zich laat vullen. Of u zich de handen laat vullen. Zoals de priesters de handen gevuld werden van Gods wegen. En of we dan grote of kleine handen hebben, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze vol zijn. Wat het ook is. En wij zijn onze eigen norm. Dat wil zeggen, wij bepalen zelf die maat. En daar kunnen we verder niks aan doen. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Verschillen zijn er nou eenmaal. En dat blijft ook zo. Maar ieder van ons zou gevuld worden. En we zouden niet proberen om over die maat heen te gaan. Daar komt alleen maar ellende van. En dus roept de apostel op om daarbij te blijven. We zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn, vers 2. En volgens vers 3 van Romeinen 12. Wij zouden binnen die grenzen opereren. En dat is een moeilijk woord voor werken, maar vooruit. Hè? Gelijk als God in ieder de mate gedeeld heeft. Namelijk op basis van trouw. Had ik trouwens Timotheus aangehaald. Ik geloof het nog net aan het eind van de avond, als ik me goed herinner. In 1 Timotheus vindt u dat schitterend geïllustreerd. In 1 Timotheus 1 vers 12. Nou, eerst vers 11. Waar staat naar het evangelie, de heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Paulus was dus verantwoordelijk voor dat evangelie, de heerlijkheid des zaligen Gods. Was hem toebetrouwd. Let op dat mooie Nederlandse woord. Daar zit trouw al in. Hij had het ontvangen, het was hem gegeven, het was hem opgelegd. Zo staat het ook nog bij gelegenheid, ik meen in de eerste Korinthebrief. Maar hier staat toebetrouwd, op basis van trouw. En in vers 12 wordt het ook verklaard. Namelijk, ik dank hem, want God had hem wat gegeven, een gave namelijk. En dus zegt hij, dank u wel. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw, maar het is hetzelfde als gelovig hoor, precies hetzelfde woord, dat hij mij gelovig geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dat wil zeggen dat Paulus deze bediening had ontvangen op basis van zijn trouw. En het is de Heer zelf die die maat bepaalt dus. Hè? De Heer heeft hem getrouw geacht. Paulus heeft er kennelijk zijn twijfels over zijn eigen trouw, maar niettemin, hij zegt, hij heeft mij getrouw geacht en op grond daarvan heeft hij mij in de bediening gesteld. Met andere woorden, als wij zo'n bediening hebben ontvangen, kunnen wij er ook van op aan dat wij die bediening kunnen dragen. Dat we de verantwoordelijkheid die daarbij hoort kunnen dragen. Je kan niet zeggen, nou heeft me de Heer dit zo gegeven, maar ik kan dat helemaal niet aan. Punt 1 zou ik dan zeggen, dan moet je niet bij mij wezen, want ik heb het je niet gegeven. Moet je bij de Heer wezen? Toch? Maar het kan niet kloppen. En als het toch klopt, heb je het niet van de Heer ontvangen. En dan heb je nog één mogelijkheid. Je kan het niet aan, toch had je het van de Heer gekregen. Dan zegt de Bijbel dat de Heer voor de gelegenheid ook inderdaad de kracht verleent om het toch te kunnen dragen. En dan wordt het inderdaad specifieke extra bovennatuurlijke kracht voor de gelegenheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven enzovoorts. Hij zal zorgen dat gij niet bovenmate verzocht wordt. De juiste schriftplaatsen willen me zo snel niet binnenschieten. Ik word ook een dagje ouder, denk ik, maar vooruit. Maar dat is wat de Bijbel daarover leert. We hebben dus nooit een excuus. Tenzij we onze hand totaal overspeeld hebben en in baldadigheid, zonder realiteitszin, onze eigen grenzen overgegaan zijn. Daarom past ons onder alle omstandigheden bescheidenheid, maar tegelijkertijd de bereidheid om te doen wat de Heer van ons vraagt. Daar gaat het om. Maar inderdaad, rustig aan. Gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs, of naar de maat des geloofs, naar de mate van trouw, gedeeld heeft. Enzovoort. Hè. Kijk, als op de aanhanger staat dat hij een toelaatbaar lastgewicht kan dragen van 750 kilo, dan moet je er dus niet 1000 kilo op zetten. De Heer doet dat ook niet. Want dan is die wagen niet meer trouw, zal ik maar zeggen. Er bezwijkt het ding onder. Dat is het hele verhaal. Goed. En zoals ze zegt, het is niet alleen een zaak met betrekking tot gelovigen in hun bediening, maar het is net zo goed dezelfde kwestie bij de natuurlijke mens. Er zijn eenmaal dingen die hij niet kan. En dan moet hij het ook niet doen. Nou, vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, Dat wil zeggen, ons eigen persoonlijke, natuurlijke, menselijke lichaam bestaat uit vele leden of delen, want het is een anagram, dus gewoon hetzelfde. Die kunnen wij soms ook benoemen, ik niet hoor. Maar ik ken mensen die kunnen je zo vertellen hoe al die spieren heten en waar ze zitten en wat ze moeten doen. En hoeveel botjes er in het menselijk lichaam zitten en hoe ze allemaal heten enzovoorts. En weten precies wat waar zit enzovoorts. Hè? En dat is heel gedoe hoor, want we hebben nogal wat leden in ons lichaam. En ze zijn allemaal verschillend. En dus zegt de apostel, dat is nou eenmaal zo met een lichaam. Het is net of hij ons taalles geeft, want dat is de betekenis officieel van het woord lichaam. Een lichaam is een lichaam omdat het een eenheid is, één ding uiteraard, maar dat geldt voor alle zelfstandige naamwoorden. Maar een lichaam heet een lichaam alleen omdat het is samengesteld uit verscheidene leden. Dan heet het een lichaam, wat het ook is. Al is het de fiets, zal ik maar zeggen. Hè? De onderdelen samen, de delen samen, vormen een eenheid. En op grond daarvan heet het een lichaam. En gelijk wij in één lichaam vele leden hebben. En de leden niet alle dezelfde werking hebben. Dus al die verschillende lichaamsdelen, die hebben verschillende functie ook, was de bedoeling, hè. Nou ja, er schieten mij alleen maar belachelijke voorbeelden te binnen, dus dat kan ik ook niet helpen. Wat zag ik nou laatst? Iemand die zat een brief te schrijven met zijn voeten. Ja, als je geen handen hebt en geen armen, dan moet je dat met je voeten doen. Dus ik vraag me altijd af hoe zoiets werkt en hoe het in vredesnaam mogelijk is. Maar dat schijnt dan wel te kunnen. Dat illustreert trouwens het merkwaardige verschijnsel dat in een levend lichaam inderdaad de leden elkaar tot hand en voet zijn. Dat wil zeggen, als het ene lichaamsdeel of het orgaan een bepaalde functie niet meer kan vervullen, dan bestaat er altijd de neiging dat een ander orgaan of lichaamsdeel die functie gaat overnemen. Vreemd genoeg. Het werkt niet goed hoor, moet ik u eerlijk zeggen. Maar volgens de natuurkunde, voor zover ik er wat van weet, is die neiging wel degelijk aanwezig. Zie? Andere organen nemen de functie over. Nou goed. En zo hoort het ook in dat ene lichaam. Het is één eenheid, blijft allemaal tot nut van één en hetzelfde lichaam. En dus gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en alle leden niet dezelfde functie, werking, daar heb je het woord werking weer, hè? Een werking, een bediening, een gave, weet u nog? Niet alle leden hebben dezelfde werking. Ja, dat is jammer, maar niettemin staat er, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Dat wil zeggen, wij zijn velen, wij zijn verschillend, wij zijn leden van dat lichaam van Christus, maar wij zijn verschillend en we hebben dus niet allen dezelfde werking in dat lichaam. Zo is dat. Dat is nou jammer voor de doctoranders, denk ik altijd. U weet wel, de bestaan van die filosofieën die zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Dat is niet zo, daarom moet men het ook zo hard roepen. En daarom is het langzamerhand verboden geworden om te zeggen dat het niet zo is. Want men heeft zich dat als ideaal gesteld, maar het is natuurlijk een dwaas ideaal. In de eerste plaats, stel dat zo'n ideaal bereikt zou kunnen worden, dan wordt de wereld wel erg vervelend. En de mensheid een vervelend clubje van allemaal identieke gekloonde figuren die allemaal elkaars evenbeeld zijn, dat lijkt mij nou stom vervelend, eerlijk gezegd. Dus ik snap van die idealen ook niks. Maar wij zijn niet allemaal hetzelfde. Zie? En we hebben dus ook niet allemaal dezelfde functie. En dan kan je wel jaloers gaan worden op anderen. Zo van, was ik maar als die, of had ik maar een functie als die, en wat het maar wezen mag. Ja, dat is het domste wat je doen kunt. Hè? Dat is verschrikkelijk dom, hè. Daar moet je heel goed mee oppassen. Je bent niet zo, meestal niet tenminste. En daar gaat het maar om. Je moet je eigen weg vinden in het leven. Als mens moet je dat. En als wedergeboren mens, kortom als lid van die mensheid waarvan niet Adam maar Christus het hoofd is, geldt nog steeds precies hetzelfde. Dat zijn nou eenmaal de beginselen van het leven als zodanig in één lichaam. En dus alzo, net als de natuurlijke mens met zijn vele leden, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Dat wil zeggen, we zijn verschillend, maar ik ben lid van u en u bent lid van mij, niet op persoonlijke titel, maar omdat u lid bent van het lichaam van Christus en ik ook. En in het lichaam geldt dan ook inderdaad, als de een het laat afweten, dan moet de ander inspringen. En als je het met je linkerarm niet af kan, zul je het met je rechter moeten doen. Toch, dat soort dingen. En als je dan niet met je handen kunt schrijven, ja, dan moet het blijkbaar met je voeten. Ik blijf het een slecht voorbeeld vinden. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Dat heette in 1 Korinthe 12 elkaar tot hand en voet zijn. Althans, daar is die uitdrukking van afgeleid. En er komt ook vandaan dat wij elkanders lasten zouden dragen. Maar in beginsel hebben wij onze eigen functie, of hier heet het werking in het lichaam. En dus, vers 6, hebben we nu verscheidene gaven. En verscheiden wil zeggen van elkaar gescheiden. Dat wil zeggen afgezonderd. Je kunt ook zeggen verschillend, want dat is het eigenlijk, hè. Hebben er nu verscheidene gaven verschillend. Er zit een schil tussen. Er zit een grens tussen. Zie? Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Ja, naar de gave die ons gegeven is, dat is hetzelfde. Die gaven hebben we van Gods wegen ontvangen. Moet als gunst beschouwd worden dat we zoiets hebben. Want je moet er toch niet aan denken dat je leeg en zinloos door leven zou gaan, dat doen ongelovigen. Daar geldt dat het leven is ijdelheid. Niets dan ijdelheid, ledigheid dus. En de gave, de genade die wij hebben ontvangen, is dat ons leven gevuld is geworden van Gods wegen, dat we bekwaam gemaakt zijn om God te dienen. En dus hebben we nu die gaven. En let op dat het gaat over elk een, hè? Elk een. En ieder die onder u is, het geldt voor ieder. Hebben we de verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zoals de Heer ons gaf, de Geest, de Heer, namelijk God zelf. Dat was weer 1 Korinthe 12. Vers 7, zo laat ons die gaven besteden. Die woorden staan schuin gedrukt. Dat betekent, zoals u weet, dat ze er niet staan in de grondtekst. Maar ja, als je ze weglaat, dan ja, wij met ons moderne taalgebruik hebben er wel behoefte aan, hoor, aan deze woorden. En dus hebben de vertalers het maar ingevuld. Dat is de strekking ervan. Laat je ze weg, dan blijft die strekking nog steeds aanwezig. Maar dan wordt het wat lastiger te benoemen. Laat ons die gave besteden. Dat het goede woord is. Laat ons die verantwoordelijkheid dragen. Oké. Naar die gave die we hebben, het zij. Vers 7. En let op hoe losjes die apostel nu gaven begint te noemen. Het woord opzommen slik ik nog net in, want dan krijgt u het tegenovergestelde idee dat het een bepaalde reeks is met een bepaalde volgorde, en dat is niet zo. Behalve in 1 Korinthe 12 waren drie in volgorde genoemd worden. Ik geloof dat ik die vorige keer genoemd heb. Ten eerste dit, ten tweede dat, ten derde dat, daarna, en dan wordt er absoluut niet meer geteld. En hier wordt ook niet geteld. Het is losjes. Wat op mijn wezen mag, zegt hij eigenlijk, hè? Wat op mijn wezen mag. Het zij profetie. Eigenlijk moet je gewoon doorlezen. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie. Naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Enzovoorts. Die zin is dan niet helemaal af. Dus hebben de vertalers wat ingevoegd. Maar vooruit, maar wij begrijpen toch waar het over gaat. Namelijk dat wij een loopbaan hebben ontvangen. En die loopbaan zouden wij dus lopen. En we vragen ons niet af of het wel een goede loopbaan is. Of er niet behoefte zou zijn in het lichaam van Christus aan een andere loopbaan of iets dergelijks. Dat is niet aan ons. Dat is aan de Heer. Die weet wat nodig is. De gang van zaken in het lichaam wordt uitsluitend beheerst door het hoofd en anders niet. De leden worden gestuurd via het zenuwstelsel, zal ik maar zeggen, maar in principe door het hoofd, dus dat daar een belangrijk deel van uitmaakt. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt, wat het ook wezen mag. Want kijk, er staat als eerste genoemd profetie. Nou, dat lijkt heel wat, want als je stadje verantwoordelijkheid is, dan ben je dus een profeet, of zo, hè? Maar daarna het tweede is meteen toch alweer bediening. Maar we hebben van het woord bediening hier in vers 7 gezien in 1 Korinthe 12 dat het de aanduiding is van alle gaven. Het is namelijk altijd een bediening, dus de apostel houdt zich heel erg op de vlakte. Er bestaat niet zoiets als een lijstje van gaven. Het is alleen bij wijze van voorbeeld. Bedenk maar iets, wat het ook is, dat is eigenlijk de gedachte. Profetie, het zij bediening in het bedienen. Alsof iemand die profeteert niet zou bedienen. Het is allemaal dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Ook volgens Efeze 4 dus. Het zij die leert in het leren, dat moet hij dan doen, is het idee, hè? Als hij die gave heeft om te leren, in de zin van te onderwijzen, dan laat hij dat dan doen. Dat is het. Het zij die vermaant, in de zin van bemoedigen of vertroosten, hè? Die vermaand in het vermanen, die uitdeelt, die zijn er ook in eenvoudigheid, ongeacht waar het eigenlijk over gaat en wat er uitgedeeld zal worden. Dat hoeven wij ook niet te weten, alleen degene die hier beschreven wordt, die moet het wel weten natuurlijk. Hè? Maar goed, die uitdeelt in eenvoudigheid, in enkelvoudigheid, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen. Want u weet toch wat eenvoud is? Eenvoud is enkelvoud. Een enkelvoud is dat er niks bij is dus. Hè? Dus het is zonder bijbedoelingen. Zonder een dubbele agenda. Gewoon in alle oprechtheid. Dat is een synoniem daarvoor. In de zin van recht. Zonder dat er ook nog slinkse omwegen zijn. Of iets dergelijks. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Hier hebben de vertalers van het NBG kans gezien. Om het begrip leiderschap in te voegen. Heeft met mij kort geleden wijsgemaakt. Het was iets te laat, helaas. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Ik kom dat hele begrip namelijk als zodanig in het Nieuwe Testament, althans in de Statenvertaling, niet tegen. Ik heb het daarna nagekeken, maar er staat precies wat hier staat. Die een voorstander is. Dan staat iemand vooraan en de bedoeling, of die functie van voorstander, is feitelijk die van voorbeeld zijn. Nou ja, norm zijn, iets waaraan men zich meet of iets dergelijks. Het komt niet al te vaak voor, dit woord. Niettemin nog een paar keer. En er zijn nogal wat synoniemen voor. Want wat hier voorstander heet, heet bij de andere gelegenheid voorganger. En dat hebben we ervan gemaakt. Dat woord hebben we onthouden, het woord voorstander zijn we vergeten. Maar voorstander komt dicht in de buurt dan weer van voorbeeld. In elk geval. Iemand die vooraan staat. Die een voorstander is in naastigheid. Dat wil zeggen met volle inzet. Uiteraard. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Vind ik ook wel aardig gevonden. Want het barmhartigheid doen is in de praktijk dikwijls vol treurnis. Toch? Die mensen die barmhartigheid doen komen altijd in aanraking met mensen die die in de problemen zitten, die wat nodig hebben enzovoorts, komen altijd terecht aan de zelfkant, de armoedige kant van het bestaan enzovoort. Dat is een treurige bezigheid, ja. Toch? Wordt men neerslachtig van. Ik heb ook wel eens gemerkt dat de mensen die met volle overgave uit christelijke motieven erop uitgaan om barmhartigheid te doen, na verloop van tijd heel hun God kwijtraken. En de Heer kwijtraken. En twijfelen aan of hij wel is of bestaat of laat. En zeker twijfelen ze aan of hij nog wel wat doet. Dat komt omdat ze het idee hebben dat zij zelf de nood van heel de wereld dragen. En dat komt omdat ze de hele dag niks anders voor zich hebben dan die nood. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? En dus de oproep in blijmoedigheid is een sterke hierbij. Mooie illustratie trouwens. Als je barmhartigheid doet en je wordt er bedroefd van, dan moet je er dringend mee ophouden. Want we zouden blijmoedig door het leven gaan. Verblijdt u ten allen tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. En hoe dat maar heten mag allemaal. Als de verkeerde uitwerking op je heeft, dan doe je het verkeerde werk. Heel simpel. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat moet wel gedaan worden. Dan zeg ik, nee, helemaal niet. Oh, dat moet niet gedaan worden. Dat is de norm niet. Het wordt niet van die kant af bepaald. Het wordt van Gods wegen bepaald wat wij doen moeten. Dat wil zeggen, hij bepaalt wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Zijn eigen wil immers. En die loopbaan zouden wij lopen. En als we het niet kunnen dragen, dan is het boven onze maat. Als we het niet met blijmoedigheid kunnen doen, dan is het onze loopbaan niet. Ja, er is wel meer van te zeggen, maar ja, dit zijn altijd die onderwerpen waar men altijd genuanceerd over moet doen. Maar daarna raakt men de norm, de fundamentele Bijbelse waarheid daaromtrent kwijt. Dus waarom zou ik er genuanceerd over doen? De Bijbel doet het ook niet. Zegt het zo glashard, hè? Dat wil zeggen, wij hebben een gave ontvangen. Laat ons die besteden. Ik gebruik die uitdrukking dan, maar het schijnt goed Nederlands te zijn, dus vooruit. Ik vind het niet echt een goede woordkeus, want dan lijkt het net alsof we over een vermogen beschikken. Dat wil zeggen dat God ons een vermogen gegeven heeft dat we hebben te besteden. En dat zou wel eens kunnen bij gelegenheid, maar dat is niet de algemene verklaring van die kwestie van die gaven. God geeft ons de verantwoordelijkheid en wat je dan nog kunt zeggen, als je tenminste binnen de taal wil blijven, je zou die dan ook dragen. Dat wil zeggen, wat daarbij hoort en gedaan moet worden, zou je dan ook inderdaad doen. In eenvoudigheid, in naastigheid, in blijmoedigheid, met een volvaardig gemoed, maar dat is een ander schriftgedeelte en wat het maar wezen mag. Wij hadden het over de maat, de beperking dus, de begrensdheid van de gaven die wij hebben ontvangen. En dat is wat steeds opnieuw er ook inderdaad bij verteld wordt. Dat vinden we ook in andere plaatsen, bijvoorbeeld in Efeze 4, waar we het vorige keer trouwens ook al even waren. Want in Efeze 4 vonden we ook een soort van opsomming. Zeer beperkt tot alleen die gaven die rechtstreeks van doen hebben met de bediening van het woord. Als er staat in Efeze 4 vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Maar u vindt dezelfde gedachtegang terug. Waar het ook om gaat, welke die gaven ook zijn, ze zijn gegeven door dezelfde. Hè? Door de Heer zelf namelijk. En waarna staat in vers 12 dat het gaat om de volmaking der heiligen. Namelijk het werk der bediening, het dienstwerk. Maar het woord bediening staat hier dus ook weer. Het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Want daar dienen al die gaven toe. Betekent dat wat wij van de Heer ontvangen aan verantwoordelijkheid is altijd verantwoordelijkheid voor of in of binnen de gemeente. Niet met betrekking tot de wereld, maar met betrekking tot de gemeente. En daarna lezen wij in Efeze 4 vers 7, want het was de inleiding tot dit schriftgedeelte. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. De maat, de afmeting, de beperking hangt samen met die gave die wij ontvangen hebben. Die gave is niet groter, niet kleiner. Het is specifiek wat Christus ons geeft, want zo heet het hier. En die is inderdaad beperkt, bepaald, om zo te zeggen. Met maat, dus naar de maat der gave van Christus. En het wordt ook herhaald aan het einde van die pericoop, van dit schriftgedeelte dus. Want het begint met die maat van die gaven. En in vers 16 vindt u dat weer terug. Het gaat namelijk erom dat wij, vers 15, de waarheid betrachtende in liefde, alleszins, in elke zin, zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, Christus. Want zo is dat met al die lichaamsdelen. Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel, lichaamsdeel, naar de werking van een ieder deel in zijn maat. Of gewoon in maat, dat wil zeggen in beperking. Elk lid zou doen wat hij doen moet, is de gedachte. En daardoor wordt het lichaam opgebouwd. Of anders gezegd, daardoor wast dit lichaam, het gehele lichaam, op. Het wordt bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt door voegselen der toebrenging. Het idee is namelijk dat het gaat om de eenheid van de gemeente die ook in de praktijk beleefd dan wel beoefend zal worden. En elk lid van de gemeente zou daaraan bijdragen. En die bijdrage van elk lid bevordert dus in de praktijk de werking, de eenheid van het lichaam als zodanig. Maar een ieder deel in zijn maat, binnen zijn maat. En zo krijgt het lichaam zijn wasdom, staat er. En komt er tot eenheid, uitgedrukt in het laatste woord van het vers, namelijk liefde. Tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En dus in gemeenschap, in eenheid, enzovoorts. Maar het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gelovige om zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen, dan wel zijn gaven te besteden, met de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 12. Dat begrip matigheid komen we trouwens nog wel vaker tegen, maar niet alleen in dit verband natuurlijk. Het zal duidelijk zijn dat het begrip maat of beperking ook in andere omstandigheden wordt toegepast. Maar min of meer binnen ditzelfde verband zou ik u voor willen houden Johannes hoofdstuk 3. Waar gesproken wordt over de Heer Jezus en over Johannes de Doper trouwens. Maar in Johannes 3 wordt gesproken over de Heer Jezus. Vers 34, want dien God gezonden heeft, dat wil zeggen degene die door God gezonden is of werd, dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, Christus dus. Maar eigenlijk geldt het voor iedereen, elke gelovige namelijk, want in de eerste plaats zouden wij de woorden Gods spreken. Maar hier staat het over de Heer Jezus. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft de geest aan hem, inderdaad, maken de vertalers ervan. God geeft hem de geest niet met mate. Normaal gesproken, God geeft de geest wel degelijk met mate. Dat hebben we zojuist gelezen. En hier wordt de uitzondering gemaakt voor de Heer Jezus. Namelijk, die spreekt de woorden Gods, dan wel Christus spreekt de woorden Gods, tot vandaag, dat blijft zo. En dat is zo, want God geeft hem de geest niet met mate, en niet met mate betekent dus onbeperkt. Dat klopt ook precies, want ik heb het nog nagevraagd bij de Samaritaanse vrouw, en die was van mening dat de Messias herkenbaar is aan dat hij inderdaad de woorden Gods spreekt, onbeperkt. Die zal ons alles leren. Ontleend aan wat het maar was. Ik geloof dat het Deuteronomium was. Waar gezegd wordt dat die profeet als Mozes al de woorden Gods zou bekendmaken. Zonder enige beperking. En dat in tegenstelling tot Mozes. Die immers wel een beperking kende. En dat ook zij trouwens. En die zei de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Daar hebben we het niet over. Het is niet aan mij om dat te vertellen. Maar als die profeet als Mozes, en Mozes zei als die profeet als mij, als ik, komt, die zal u alles verkondigen. En zo had de Samaritaanse vrouw het ook inderdaad opgevat. En zij herkende de Heer Jezus. In elk geval, het is een beschrijving van Christus onder het nieuwe verbond. Waarbij ook de verborgenheid zou geopenbaard worden. Het is moeilijk, ik kan zo gauw mijn woorden niet vinden. Maar het gaat er inderdaad om dat de profeten van alles gesproken hebben. En ze hebben maar delen van het woord Gods gesproken. In overeenstemming met hun bediening. Maar onder het nieuwe verbond wordt ons ook de verborgenheid van Gods wil bekendgemaakt. Dat wil zeggen, al wat in het Oude Testament nog verborgen was, wordt ons geopenbaard. Via het tegenwoordige werk van Christus. Tegenwoordig in de ruime betekenis van de term. Want ik bedoel gewoon te zeggen, dat het werk dat Christus zou doen na zijn opstanding in de eerste plaats is dat hij het woord Gods bekend zou maken aan u en mij. Of als hij de geest genoemd wordt, hij zou ons in heel de waarheid leiden. En waar de geest van God in de eerste plaats het woord van God voortbrengt, staat hier dus over Christus, hij spreekt de woorden God, want God geeft hem de geest niet met mate. Dus inderdaad onbeperkt. En wij hebben het ontvangen, een bepaalde bediening ontvangen, met mate. Je zou ook moeten bedenken dat ook in de dagen zijns vleeses het de bediening was van de Heer Jezus om der waarheid getuigenis te geven. Staat in Johannes 19. Dat is dus een paar hoofdstukken verder. Maar hier wordt er al op gezinspeeld. Hij spreekt de woorden Gods, want hij heeft de geest ontvangen, de geest werkt door hem onbeperkt. Dat was tot op zekere hoogte toen zo, maar het is zeker zo in onze tegenwoordige tijd, waarin wij geleid worden in heel de waarheid. Zie? Onbeperkt dus. Maar waar het op neerkomt, is, en dat hebben we al verscheidene malen gelezen nu, iedereen heeft zo'n verantwoordelijkheid. We hangen er maar niet een beetje bij het lichaam. We hebben zo'n verantwoordelijkheid. En die zou ons leven, ons vat, dan wel onze handen vullen. Dat geldt voor ieder van ons. En als ik het zo beschrijf, is het inderdaad voor iedereen gelijk. Welke ik wel nog lees, die de zijdelingsverband mee houdt, is 2 Korinthe 10, vers 13. Het is moeilijk om op het verband in te gaan, want het is een heel langdradig verband dat lastig uit te leggen is. Maar de apostel zegt in 2 Korinthe 10, vers 13, doch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels, en maat des regels is twee keer hetzelfde, want maat en regel zijn synoniemen. Hè? Een regel is ook een maat. Een maatstaf, zeggen we dan in het Nederlands. Maar maatstaf is ook twee keer hetzelfde, want de staf is een maat en de maat is ook een maat. Regelmaat, en je kunt ook iets staffelen, want de staf wordt geacht een meetroede te zijn. En vandaar een maat. Staf, maar het is eigenlijk twee keer hetzelfde. En hier, wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. De apostel zegt dus, ik heb mijn verantwoordelijkheid, voor jullie ook, voor de Korintiërs, voor de gelovigen daar in Korinthe, en dat ik naar u toe ben gekomen, valt volledig binnen mijn verantwoordelijkheid. Dat is iets wat de Korintiërs in twijfel trokken. Ik zou er liever niet met Paulus van doen, omdat de Korintiërs liever wilden leven naar aardse maatstaven, naar de beginselen van de wereld, naar vleeselijke maatstaven. En Paulus predikte natuurlijk heel wat anders, dus ze beliefden hem niet onder het voortbrengen van allerlei argumenten. Maar Paulus zegt hier, het is de maat die God ons toebedeeld heeft. En daar zijn wij binnen gebleven, binnen die regel, binnen die maat. En binnen die maat zullen wij ook roemen, want de apostel Paulus beschouwde dan toch die gemeente in Korinthe als het resultaat van zijn arbeid daar. Was door zijn werk, zal ik maar zeggen, gesticht, als je het zo kunt zeggen. Maar waarom niet? Het woord stichten wordt in deze brieven nogal veel gebruikt in dat verband. En daarom beschouwde hij zich ook voor de verdere gang van zaken verantwoordelijk. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar daar ga je weer. Dat is die maat die de apostel hier hanteert. En hij herhaalt het nog, vers 14, ik lees dus gewoon door. Want wij strekken onszelf niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen. Want wij zijn nog gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Niet roemende buiten de maat in anderer arbeid, in de arbeid van anderen dus. Maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder uw lieden overvloedig zullen vergroot worden naar onze regel. Daar heb je hem weer. Zijn maat, zijn regel, en weer nog steeds hetzelfde verhaal, maar het duurt hier hoofdstukken lang, waarin de apostel betoogt dat het nou eenmaal zijn verantwoordelijkheid is om zich met de gang van zaken in Korinthe onder de gelovigen te bemoeien. Hij heeft geen hoge dunk van hun geloof overigens. Want hij zegt, nou ja, als uw geloof zal gewassen zijn, het moet nog groeien. Dat wil zeggen, het is wel eens gezaaid, het is ook al opgekomen, maar het groeit zo slecht. En daar probeert de apostel wat aan te doen. Vergeefs, naar het lijkt, als je die brieven leest. Maar het is, die brieven zijn dan misschien niet al te zeer tot lering geweest van de Corinthiërs, maar hopelijk wel tot lering van ons. En zo komt alles toch nog goed, denk ik dan altijd, hè? Vervolgens wijs ik erop dat een paar bladzijden verder, namelijk in Galaten hoofdstuk 5. Matigheid genoemd wordt als vrucht van de geest. Althans in de Statenvertaling. Nee, in de NBG heet het zelfbeheersing. Beheersing van het zelf. Als je er lang over nadenkt, kan dat ook. Maar dan moet je het woord eerst een toch wat andere toepassing geven dan in ons algemene taalgebruik. Maar zelfbeheersing, dat is toch wat het is. Het is de beperking, en dus beheersing, de beperking van het zelf en van het eigen leven. Maar het staat er, hè, in Galaten 5, het beroemde vers, vers 22. Maar de vrucht des geestes, vrucht van de geest, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dus inderdaad beperking, de eigen regel kennen en dien overeenkomstig wandelen, was de bedoeling uiteraard. Maar het is algemene christelijke deugd die daarna nog bijvoorbeeld genoemd wordt in 1 Timotheus 2. Het hoort niet tot de populaire verse, maar het is wel zeer illustratief. In elk geval 1 Timotheus 2 vers 9. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. En zo verder. Niet in vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding. Ongetwijfeld dat ook, voor zover ik dit taalgebruik ken en voor zover ik Paulus begrijp. Maar niettemin in de eerste plaats door goede werken. Dat zijn de beste sieraden van de mens in het algemeen. En waar de vrouw neiging heeft zich te versieren. Waarom ook niet, mannen zijn ook geneigd vrouwen te versieren. Dus vooruit maar weer. Je kan het ze niet kwalijk nemen dus. Verder zullen we het er nu niet over hebben. Maar er staat wel dat ze dat zouden doen. Maar met schaamte, dat betekent al terughoudend en beperkt. Want dat is wat schaamte impliceert. En daarna staat het er ook gewoon achter. Met schaamte en matigheid. Beperkt dus. Men hoeft niet tot het uiterste te gaan, zal ik maar zeggen. En dat past nou eenmaal bij ons als gelovigen, dat wij onze grenzen kennen. En daarna staat er van haar trouwens ook nog, vers 15, in dat vers waar altijd die vragen over komen. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking. Maar dat is al een beperking, toch? Zo zij blijft binnen. En dan staat er nog achter, met matigheid heb je hetzelfde begrip weer terug. En voor degene die moeilijkheden hebben met zij zal zalig worden in kinderen baren. Ja, dat is niet makkelijk in één keer te beantwoorden, maar het kan wel. Het is niet zo moeilijk. Het idee is namelijk simpelweg dit, dat de term kinderen baren gebruikt wordt ter aanduiding van alle specifieke vrouwelijke activiteit. Wat dat ook wezen mogen. Want ja, dat is, er wordt cultuur bepaald en door de tijd bepaald en wat het maar was. Dat doet er verder niet toe. Maar het is een prachtig van een stijlfiguur, dat meen ik. Het is een prachtige stijlfiguur waarbij het meest kenmerkende gebruikt wordt voor het geheel. Hebben we die nog? Dat is wat het is. Zij zal zalig worden in haar vrouwelijke, specifiek vrouwelijke bezigheden. Dus men zou de term niet letterlijk lezen, maar binnen die stijlfiguur. En als men dat niet begrijpt, zeg ik altijd, nou ja, De apostel sprak al in die stijl, want toen hij het had over de mannen in vers 8, toen benoemde hij specifiek mannelijke activiteit voor alle mannelijke activiteit. Toen hij zei, ik wil, vers 8, dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Hè? Dat neem je toch ook niet letterlijk? En als je dat niet letterlijk neemt, hoef je vers 15 ook niet letterlijk te nemen. We hoeven toch niet als mannen te bidden in alle plaatsen? Of wel? Nou, bij gelegenheid is een keer. Toch? En wat die vrouwen betreft, ze hoeven toch niet zalig te worden in het baren van kinderen. Men wordt zalig op grond van geloof. En waardoor leven uit geloof, en het bestaat niet uit het baren van kinderen. Hoewel, dat er wel bij hoort, dat wil zeggen, dat komt ook voor. En het is een specifiek iets vrouwelijks. Ik ken mannen die het ook geprobeerd hebben, maar er is geloof ik een film over gemaakt. Is het niet zo, als ik me goed herinner? Ja, gebeurt ook allemaal. Verzin ze maar. Maar het gaat om het idee aan zich. Nee, het bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen is ook niet letterlijk bedoeld. Bidden, maar dat is ook wel een lastig woord. Bidden is in het algemeen de aanduiding van de dienst aan de Heer rechtstreeks. Van onze dienst aan de Heer. Waarbij ook al het belangrijkste kenmerk genoemd wordt. Het meest essentiële. Het woord bidden, dat immers de uitdrukking is van onze afhankelijkheid van de Heer. Maar vervolgens is het de aanduiding van alles wat tot die dienst aan de Heer in afhankelijkheid van hem behoort. En in die betekenis wordt het woord bidden vele malen gebruikt, vooral in het Nieuwe Testament. Maar ja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zo gauw even demonstreren. Maar ik zeg altijd, als er staat bid zonder ophouden, dan weten we allemaal dat dat niet kan. Als je het woord smal neemt, je kan niet de hele dag lopen te prevelen. Toch? Dat is niet de bedoeling. En bovendien, het is überhaupt niet de bedoeling dat je veel zegt tegen de Heer, zegt mijn Bijbel. Het is de bedoeling dat je naar hem luistert. Maar bidden is de aanduiding van dat men zich ondergeschikt opstelt van nederigheid. Ik bid u, als dat er staat, ik bid u, dan degene die ik uit die zin, die vernedert zich. En die bidt tot iemand die hoger is, onderwerpt zich aan die iemand en verwacht op grond daarvan ook iets terug. Maar het is in de eerste plaats de uitdrukking van dat men tot alle dienst bereid is. Dat is het. En dat woord wordt gebruikt. En in die omstandigheid zouden wij als mannen in alle plaatsen verkeren. In het bewustzijn dat we dienstknechten God zijn en hem in de eerste plaats zouden dienen. En in de eerste plaats zouden gehoorzaam zijn enzovoorts. Toch? En de opheffing van heilige handen, dat is makkelijk genoeg. Een hand staat voor handelingen, voor werk dat men doet. En als het heilig is, dan is het gewijd aan de dienst van God. Dat wil zeggen, de handen worden opgegeven omdat we ze beschikbaar stellen aan God. Niet eens opdat hij ons wat zou geven, hij zou ons wel wat geven, maar in de zin van, hij geeft ons wat te doen. Hij zou onze handen vullen. En dat onder alle omstandigheden in het leven. En vervolgens worden de vrouwen genoemd die, maar ja, dat zijn wij langzamerhand vergeten, die geacht worden hun man te dienen. Het is duidelijk dat de apostel spreekt over man en vrouw als binnen de huwelijksrelatie ook van gelovigen. Vrouwen zouden hun man dienen, dat willen vele vrouwen niet horen. Vele mannen trouwens ook inmiddels niet meer, heb ik begrepen. Maar het is wel de Bijbelse gedachte. De man is verantwoordelijk primair voor het dienst aan God en de vrouw is primair verantwoordelijk om haar man te dienen. Zo leert de Bijbel dat. En dat is dus ook wat hier gedaan wordt, want ze worden beschouwd als één vlees. Dat wij het zo niet beleven, dat is jammer, maar dat is niet de norm. De norm, het ideaal dus ook, is zij zijn het wel. En zo zouden we die dingen dus ook bezien. Zie je? Zodat de man ook verantwoordelijk is voor de dienst van zijn vrouw aan de Heer. Want het loopt via hem. Dat is het eigenlijk. Als eenheid. Maar ja, dat past niet meer in onze moderne cultuur. Dus het wordt heel lastig om erover te spreken zo. Hè? Maar dat is de rangorde in de Bijbel. Maar onder alle omstandigheden gaat het om matigheid. 1 Timotheus 2 was dat. Welke moet ik nog meer noemen? Het ligt voor de hand om even te lezen verder op deze bladzijde. Namelijk in 3 vers 2. Een opziener moet onberispelijk zijn, ener vrouwenman, wakker, matig. Maar ja, het is een van de vruchten van de geest, hebben we al gezien. Hij moet zijn beperkingen kennen, betekent dat. Ik ga er liever niet uitgebreider op in. Maar ik denk dat er heel wat met opzieners misgaat, doordat zij hun beperkingen niet kennen. En ook überhaupt niet beperkt willen worden. Lijkt mij dat dat veel voorkomt. Maar goed, dat vers suggereert dat al natuurlijk, hè. Nou, ongeacht wat er dan verder staat, want dat is dan weer wat buiten het onderwerp. Maar dit heeft van doen met de specifieke gaven en verantwoordelijkheid dus van de voorstander, de opziener of hoe je maar genoemd wordt. Hetzelfde vindt u trouwens ook in Titus, waar we trouwens al waren. Maar in Titus wordt het woord nog meer gebruikt. In Titus 1 vers 8... waar de opziener beschreven wordt, net als in 1 Timotheus 3. En in die opsomming staat het weer, hè? Namelijk in, wat zei ik, vers 8. Die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft. Dat troost mij altijd, men hoeft kennelijk de kwade niet lief te hebben. Maar, hè, toch? Die de goeden lief heeft, matig. En zo verder. Met dezelfde strekking. En daarna vinden we de uitdrukking in hoofdstuk 2, vers 5, halve bladzijde verder. Waar de jonge vrouwen geleerd moet worden, en het wordt hen geleerd door de oudere vrouwen. Dus als er vrouwen zijn die dit onderwijzen, worden ze graag oude vrouwen te zijn. Dat vind ik altijd leuk, zulke dingen. Je ontkomt er niet aan. De oude vrouwen, vers 3, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd. Onder dracht niet te verstaan, zwangerschap uiteraard. Want dan, in dat geval zouden zij niet als oude vrouwen gekenschetst worden. Dan worden ze echt nog jong te zijn. De oude vrouw is gelijk dat ze in haar dracht, in haar gedrag dus, hè, gedrag. Gelijk de heiligen betaamd, dat ze geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jongen, maar inderdaad de jonge vrouwen, niet de jonge mannen, de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, hun beperkingen te kennen, kuis te zijn, het huis te bewaren, zodat je maar weer ziet dat het huis bewaren wel degelijk op het lijstje staat van de vrouw. Ja, niet uitsluitend, maar wel degelijk met wat nadruk. De Joden zeggen, het huis is de vrouw. Het woord voor een jonge dochter, Bat, uit Batseba bijvoorbeeld, hè, en uit Elisabeth. Dat woord, hetzelfde woord betekent ook huis. En vandaar dat het vrouw is het huis en het huis is de vrouw. En vandaar dat mannen zeggen, de vrouw hoort thuis te zijn. Wat komt daar vandaan? Men zou dat niet al te letterlijk nemen, uiteraard. Maar de beheer van het huis is wel degelijk een vrouwelijke aangelegenheid. En de oudere vrouwen worden geacht dat aan de jongeren te leren. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Goed te zijn, kuis in de Belgische betekenis van de term. Ik geloof trouwens niet eens dat er een Nederlandse betekenis is, of wel? Is Vlaams eigenlijk, hè? Kuis te zijn. Schoon. Het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. Er staat altijd eigen bij, hè, dan, hè. Nooit andere mannen onderdanig te zijn, zoals het in sommige culturen wordt opgevat. Haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden, enzovoorts. En dan weer vers 6. Vermaan de jonge mannen, insgelijks, dat zij matig zijn. Dat is het probleem met jonge mannen, blijkbaar in de eerste plaats. Jonge mannen kennen hun grenzen nog niet. Daar komen ze later pas achter. Dat is nu eenmaal zo. Vooral een man is geneigd om die grenzen te verkennen, te overstijgen enzovoorts. Maar hen zou vermaand moeten worden dat ze matig zouden zijn. En daarna het belangrijkste onderdeel trouwens van dit soort leringen. Dat gaat namelijk niet via uiteenzettingen, maar door voorbeelden. Dat is vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld. Een voorbeeld. Type staat er. Een voorbeeld van goede werken. Betonende leer, onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid en hoe het verder maar heten mag. En daarom lees ik nog vers 12, maar die hadden we al. Dat men matig, rechtvaardig en godzalig zou leven in de tegenwoordige eeuw. En dan tot slot nog 2 Petrus. 2 Petrus hoofdstuk 1. Waar we ook een opsomming vinden van de vrucht van de geest. Maar op een andere wijze dan in Galaten 5 vers 22. Maar Galaten 5 vers 22 eindigt er ook mee. Matigheid. En als Petrus een opsomming geeft in 2 Petrus 1 vers 6. Dan zegt hij in vers 5. En gij tot hetzelfde. Ook alle naastigheid toebrengende. Voeg bij uw geloof. Deugd, als je mij vraagt, staat er mannelijkheid, maar vooruit. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, of godsvruchten. En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Net zo min als dat de gaven gespecificeerd kunnen worden en dus nauwkeurig beschreven worden, net zo min kan de vrucht van de geest beschreven worden met een paar termen of met een reeks. Vandaar dat als die vrucht genoemd wordt, dan worden zo wat uitdrukkingen gebruikt. En sommige uitdrukkingen vind je op andere plaatsen ook. Sommige uitdrukkingen zijn verschillend en zo verder. Maar zo is het nou eenmaal, hè? Vrucht van de geest, vrucht van het licht. Maar dit is de beschrijving ervan. En in het algemeen komt eruit naar voren de beperking ervan. Omdat de vrucht van de geest met name is dienstbaarheid. Als de geest in ons werkt, zullen wij dienstbaar zijn. En dienstbaar zijn wil zeggen slaaf zijn. In de zin van toegewijd aan een specifieke bediening. Welke die bediening nauwkeurig is, dat wordt nergens gezegd. Het wordt alleen in algemene termen gezegd. Die bediening is altijd een bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En waaruit dat precies bestaat in de praktijk, dat zal de geest u openbaren. Zou ik dan geneigd zijn te zeggen. Maar goed, dat was weer een ander schriftgedeelte. Wij hebben het daar nog over. Over die werkingen, die bedieningen, denk ik. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade. En dat we daardoor fundamenteel onttrokken zijn geworden aan de wereld en het oordeel dat daarop rust. En dat u ons geplaatst hebt daarnaast in de vrijheid, maar ook in het licht. En ons daarmee bekwaam gemaakt hebt fundamenteel om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. Wij zeggen u dank dat u ons niet ledig laat, maar integendeel onze levens wilt vullen en volmaken. In de eerste plaats met uw geest, maar daarmee ook met die werken, die goede werken, welke u voorbereid hebt opdat wij daarin zouden wandelen. We danken u dat we onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. En dat u daar een plan mee hebt, dat er sprake is van uw goede, volmaakte en welbehagelijke wil voor onze levens. Zodat u onze levens inhoud geeft, maar daarmee ook een geweldige toekomst waarnaar wij uit mogen zien. Wij danken u dat waar wij enerzijds matig leven in deze tegenwoordige wereld, dat we niettemin mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wij zeggen u dank voor het geweldige perspectief over de natuurlijke grens van de dood heen. Dat we het uitzicht hebben op een geopende hemel en op die heerlijkheid die eenmaal ook aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom dat we uw kinderen zijn en mogen opwassen in kennis, in wijsheid en ook toenemen mogen in Gods vrucht. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid, in overeenstemming met wat u ons beloofd hebt in uw woord en om Christus wil. Amen.